God is hier. En misschien denkt u in zo'n klein groepje, ik heb het nog niet gemerkt. Ik wel. En u weet niet wat ik op mijn papier heb. Maar de geest heeft al wat gehoord, door de week heen denk ik al. Het bewegen van het hart van mensen of van hun gedachten. Ik hoorde in een gebed van, hij heeft altijd een luisterend oor. We hebben gezongen, wij willen naar uw woorden horen. En Anneke en ik hebben niet overlegd. Ik heb alleen tegen Anneke gezegd, ik wil graag dit slotlied, want het sluit zo mooi aan bij alles. En even dacht ik, ze gaat iets verraden, want ze noemde Samuel, werd wel 3 keer geroepen. Daar heb je een goed oor voor nodig. Mijn oren zijn niet zo super, sommige mensen weten het niet. Zelfs vrijdag dat ik met, dan zeg ik altijd, mijn pleegzoon, Ivan. Maar ik kreeg nog een mailtje van hem vrijdagavond na ons diner ergens. Dat hij zei van, de helft van mijn leven woon ik al in Nederland. En die tweede helft ben jij mijn moeder. Geweest altijd. En dan dacht ik van, sommige dingen weet je niet. En toen zei hij op een gegeven moment, ben jij doof? Heb ik nooit van gemerkt. Ja, pas 45 jaar. Maar het geeft niet. Er gaat iets aan gebeuren, hoop ik. Met wat oponthoud tussendoor, hier en daar. Dus ik ga nu even ook oefenen met dit. Want zo'n ding achter je oor, met nog iets achter je oor en zo, lijkt me een beetje lastig worden. Dus. Het verschil tussen dood en leven. Meestal zeggen wij het andersom. Maar ik werd er eigenlijk bij bepaald, was er al langer mee bezig met het onderwerp, een paar weken geleden, toen ik de zangdienst had, eigenlijk 2 zondagen geleden. En toen kondigde ik de komst, tijdens de zangdienst, hè, we waren al net begonnen, kondigde ik de komst aan van Marian en Rinus met zijn hond. En toen zei ik ook nog, wat jammer dat zo'n lieve, rustige hond zo'n akelige naam heeft. Kaiman. En na de dienst corrigeerde Rinus me. Hij zei, ze heet geen Kaiman, hoe kom je erbij? Maar Carmen, dat is een heel groot verschil. En dat is nou het verschil tussen dood en leven. En ik zal het uitleggen. Niet iedereen weet alles natuurlijk, ik ook niet, want ik moest even nakijken. Een kaiman is een soort krokodil die geen onderscheid maakt in prooi. En als je als mens in een confrontatie met een kaiman komt, kun je het eigenlijk wel vergeten, de rest. Toen ik in Bolivia woonde, viel een kaiman, een van onze kinderen aan. En gelukkig had hij een machete bij zich. En hij overleefde het wel, de kaiman niet. En die avond aten wij voor het eerst in maanden vlees. Zacht, heerlijk en heel veel vlees. Maar een kaiman is wel het teken van de dood als die in je omgeving is. De naam Carmen, ik weet niet of Rinus het weet, maar ik heb het wel nagekeken, komt oorspronkelijk uit het Latijn en het betekent lied of zang. Wat een verschil met kaiman. Ja, in Spanje wordt de naam Carmen verbonden met de vrouwen van Carmen. Een andere naam voor Maria. En die naam Maria heeft ook heel veel, misschien wel alles te maken met lied, met zang. En ik dacht aan dat Magnificat van Maria in Lucas. Waar ze begint met mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om mijn God, mijn redder. Het verschil. Het verschil tussen Carmen en Kaiman is wel een verschil tussen dood en leven. Dan gaat die hond ook wel een keer dood. Maar tot op vandaag de dag is Maria daar en het Magnificat wordt in veel kerken gebeden, gelezen of gezongen. En kort geleden las ik een studieboek waarin zij eigenlijk zou elke gelovige minstens 3 keer op een dag het Onze Vader, het Magnificat enzovoort, moeten lezen of bidden. En ik ben ermee begonnen en ik moet zeggen, eigenlijk gaat er een boek voor me open. Carmen, geen Kaiman. Maar ja, dat is het verschil tussen horen en luisteren. En horen en gehoorzamen. Dat is dus eigenlijk ook het verschil tussen dood en leven. Horen en luisteren en horen en gehoorzamen. Ik vond zo'n plaatje van Maria, maar zo zal ze er niet uitgezien hebben. Ik vind haar trouwens iets ouder uitzien dan zo'n jonge dienstmaagd, zo'n jong meisje. Maar ja, ik moest toch iets zoeken. Maar je ziet wel heel duidelijk het verschil tussen een Kaiman en... Ik kom liever Carmen tegen. U waarschijnlijk ook wel. Het gaat over oren. Met een beetje geluk word je als mens met twee goede oren geboren. Oren die dus ook nog functioneren. En ze zijn belangrijk, ik heb maar drie woorden opgeschreven, maar om te horen de juiste toon, de toonhoogte, de inhoud van het geluid en van de toon en de richting. Als ik in het bos loop en ik hoor iets, dan sta ik altijd te zoeken waar komt het geluid vandaan. Ja. Maar in je oor zit ook een evenwichtsorgaan, zodat ze je in evenwicht houden. Als er met één oor iets mis is, is er met je evenwicht ook echt iets mis. En oren heb je nodig om je deel te laten nemen aan de leefgemeenschap, aan je omgeving. Wie niet hoort of niet goed hoort, is buitengesloten of voelt zich buitengesloten. Jaap, kan ik het even vragen? Ja, hè? Zonder hulpmiddel ben je eigenlijk nergens. Hoor je niks, mensen merken je niet op. En ik denk wel eens, een blinde valt op vanwege zijn stok. Eigenlijk zou er ook zoiets moeten zijn voor mensen die slecht horen. Zo'n oortje op je jas of zo, of ergens. Want respect voor blinden is veel groter dan respect voor mensen die niet horen. Meestal krijg je de scheldwoorden achter je aan. Dus niet goed horen betekent ook dat je buitengesloten kunt voelen of worden. Eén van twee. En als je oren niet helemaal goed functioneren, dan maak je zo'n misser zoals ik deed, Kaiman in plaats van Carmen. In plaats dat je een hond dood noemt, blijkt het ineens een lied of een gezang te zijn. Dus je oren heb je echt wel nodig en zijn ook heel belangrijk in de relatie met God. Horen is ook iets meer dan oren. Ik verklap het maar meteen allemaal. In de Bijbel staat minstens 655 keer iets over horen. Het woord komt sowieso zo vaak voor. Komt veel vaker voor, maar precies in het woord van horen. Het betekent ook horen, luisteren. Hè? Hoor je me niet? Luister je wel? Ik bedoel, er zit enigszins verschil in. Hè? Weten, horen is ook weten. Het is gehoorzamen en het leuke vond ik tot het einde toe aanhoren. Dat is voor velen van ons een beetje moeilijk. De eerste keer dat horen in de Bijbel voorkomt, is in Genesis 11. Dan zijn we al wat op weg. En daar staat dat mensen niet meer, dat ze wel horen, maar niet luisteren, niet gehoorzamen. En willen iets meer zijn dan wat God ze gegeven heeft, bouwen de toren van Babel en God verstoort hun spraak, zodat ze elkaar niet meer horen. Er is een breuk gekomen tussen mensen, een grote breuk, en die bestaat nog altijd. We zijn nog altijd met elkaar van, ik ben Nederlander, jij bent Belg, jij bent Duitser enzovoort. Allemaal naamkaartjes vanwege onze spraak ook. En aan die spraak hangen we dan ook heel veel waarde, want als je niet fatsoenlijk Nederlands spreekt, dan doe je toch iets af aan wie je bent. En daarnet dacht ik bij zo'n lied, Anneke, sorry dat ik het zeg, maar soms doen wij ook iets af in onze liederen aan wat we eigenlijk zingen. Ik hou van u, mist wel een D. Misschien is het een peanut, maar heel vaak zijn het juist de peanuts, de puntjes op de I, die het maken. Ik houd van u. Maar goed, niet iedereen is zo goed in zijn Nederlands dat het hem opvalt. Het geeft niet. In die ene tekst komt het dus voor, ze horen wel, maar ze luisteren niet. In de laatste tekst over horen, die staat in Openbaring 22, het allerlaatste boek, op de laatste bladzij van je Bijbel, daar staat waar de geest en de bruid oproepen van kom. Ja, als je het eerste niet gehoord hebt, vraag ik me af of je het laatste zult horen. Alles komt uit dat Griekse woord voor van horen. Kom, hoor. Zo, je hoort het of je hoort het niet. Je luistert niet, bedoel ik. Het staat allemaal in het verband van horen, luisteren en gehoorzamen. Je kan tijdens een gesprek met elkaar, of bij een bijbellezing of een preek, dus niet even je appjes op je telefoon gaan bekijken. Of misschien de sportuitslagen. Dan hoor je het wel, maar je luistert niet. Er gaat waarschijnlijk heel veel langs je heen. Je kan je natuurlijk ook gewoon afsluiten voor wat je horen moet. Dat doe ik ook wel eens hoor. Ik deed dat op mijn werk altijd in vergaderingen, want ik hoorde er maar één. En de rest was echt een cacophonie. En dan, daar maakte ik dus wel mijn verhaal van. Dat vond je ook wel in mijn verslagen. Maar het klopte niet met wat ik had gehoord. Of wat er gezegd was. Het was meer Kaiman dan Carmen. Ja. Horen is een verschil tussen leven en dood. Of andersom, tussen dood en leven. Het gaat over horen, maar niet luisteren. Niet gehoorzamen. Of het gaat over horen en gehoorzamen. En nu komt eigenlijk vast de preek, maar die is ook maar kort hoor. Twee puntjes. Het gaat over horen en niet luisteren. En ik ga graag terug naar het Oude Testament. Daar kom je, Anneke. Het gaat over de hoge priester Eli, zijn zonen Hofni en Pinegas en het volk van Israël. Eli was hoge priester in het heiligdom van de Heer in Silo. En ik vind het mooi, want in ons oude schrift staat dan Heer met hoofdletters. Daar ademt het gewoon het gezag van God uit. Eli stamde af van een van de zonen van Aaron, van de jongste. En daardoor was hij ook meteen gezet in het priesterlijke geslacht. En hij zou priester zijn, hoge priester. Zijn zonen, Hofni en Pinehas, waren ook priesters. Daarom. In diezelfde periode dat hij priester was, was hij ook nog eens 40 jaar rechter, advocaat, rechter over het volk Israël. Je zou zeggen, het is een man met heel veel voorbeeldfuncties. Hoge priester en rechter. Weten wat er recht en krom is en daar ook een uitspraak over kunnen doen. We weten niets, nauwelijks iets over het dagelijks leven van Eli. Hij valt ineens eigenlijk zomaar binnen. Ineens is die deur open en lezen we iets over Eli en over zijn beroepen, zijn functies, zijn hele dagelijkse leven. Maar wat we weten, is niet het allerbeste van hem. Jammer, maar de Bijbel is daar ook eerlijk in. Niet altijd het beste. Zijn dagelijkse leven, wat we lezen, strookt niet met de functies die hij heeft, de voorbeeldfuncties. Een functie van richter, in het gericht staan, of het gericht uitspreken, en hoge priesters. En zijn zonen gedragen zich net zo. Hier kun je zeggen, zo vader, zo zoon. En dan denk je, nou, Eli was toch wel iets beter dan die zonen. Hè? Dat idee heb ik ook altijd gehad. En dat geloofde ik ook wel een beetje, dat hij toch echt wel een man van God was. En zo nu en dan spreekt hij zijn zonen ook aan op hun wangedrag. Ze horen het wel, maar het gaat er daar weer uit. En dan uiteindelijk lees ik in die geschiedenis dat er een godsman komt en die wijst Eli op zijn gedrag, wat niet deugt, op het wangedrag van zijn zonen en spreekt dan ook uit dat God zegt dat ze het met de dood zullen bekopen. En nog horen ze waarschijnlijk niet. 1 Samuel. Daar komt die man van God en die zegt namens God: jullie gaan je te buiten aan het vlees en het brood dat volgens mijn voorschrift bij het heiligdom wordt geofferd. Kennelijk sla je je zonen hoger aan dan mij, God, want je mest jezelf vet door steeds het beste deel op te eisen van de offers die mijn volk Israël mij brengt. Het is niet zomaar even een zachte toespeling van je gedrag deugt niet. Je mest jezelf vet. En nog wel van datgene wat aan God geofferd wordt. Ze mochten eten van die offers. Dat was hun dagelijks loon, hun dagelijks brood zou je kunnen zeggen. Maar er was wel heel duidelijk gezegd van wat voor God bestemd was en wat voor de priesters bestemd was. En God zegt hier, je mest je vet met wat mij toekomt. En dan de volgende. Er komt een dag dat ik jou en je familie machteloos maak. Niemand van hen zal nog een hoge leeftijd bereiken. Dat is niet mis. En dat geeft heel duidelijk aan dat het zo vader, zo zoon is. Eli heeft zijn zoon nooit terechtgewezen, hoewel ze een priestergeslacht waren en in dienst van de Heer stonden. Dat is ook even een tip voor ons. Hè? Als je de Heer wil dienen, maakt niet uit bij wat je doet. Ik denk dat koffiezetten net zoiets is als de tafels bedienen, daar in de tempel. Maakt niet uit wat je doet. Maar het maakt wel uit hoe je het doet. Een hele negatieve invloed van de hoge priester Eli. Voor mij is die toch ook wel een klein beetje van zijn voetstuk gevallen. Maar dat is goed als mensen van hun voetstuk vallen. En zijn zonen. En die beïnvloeden ook het volk. Negatief. Het heeft geen eerbied voor de woorden van God. Als er dan ineens de Filistijnen over hun komen of aan de deur staan, dan denken ze, oh, laten we nu gauw die ark halen, want dan winnen we wel. Terwijl God had gezegd dat die ark daar moest blijven staan. Dus ook heeft het volk geen eerbied meer voor God. Ze doen ook maar wat ze denken dat goed is. En ze hopen daarmee de vijand te verjagen. Ze horen wel, maar ze luisteren het niet. En dan zie je ineens hoe die dood door 3 van deze mensen en dan de leiders van het volk doorslaat. Het volk wordt verslagen, er vallen 30.000 doden. Niet mis. Ik heb nog nooit zoveel bij elkaar gezien, maar 30.000 doden. De ark van God wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Daar waar God zich openbaart, wordt ineens een soort trofee van de vijand. Beide zonen van Eli komen om in die gevechten. En de vrouw van Hofni sterft dezelfde dag dat die man sterft in het kraambed. En dan noemt ze haar zoon nog, en nu is de eer weg. In veel verklaringen staat er, de eer van God is nu helemaal weg. En Eli krijgt het bericht en hij schrikt van deze berichten, valt achterover van zijn stoel en hij breekt zijn nek. God heeft het ze aangekondigd. Als je wel hoort, maar niet luistert, zal het je uiteindelijk niet goed gaan. En als je er dan ook nog geen spijt van hebt. Uiteindelijk, als je hoort en niet luistert, brengt het de dood voort. Het gaf mij toch wel eventjes een beetje onaangenaam gevoel. Van, ik hoor heel veel en ik luister ook niet altijd. Maar gelukkig is God er altijd, met zijn uitgestoken hand. Ja, dat is maar goed dat we ook zulke liederen hebben die ons weer even daaraan herinneren. Van als je het niet goed gelezen hebt, dat je even denkt, oh, daar komt ineens daar zo'n herinnering in je hoofd op en dan blijft zo'n zin uit zo'n lied maar doorhameren in jezelf, totdat je het snapt. Maar dan heb je ook dat andere kant. Het leven, het horen en gehoorzamen. Ineens in die geschiedenis komt ineens zo'n heel klein jongetje de tempel binnen. Net even iets ouder dan Eli. Hij moet ongeveer 3 jaar geweest zijn, want dat was het tijdstip dat kinderen in een priestergeslacht konden worden opgenomen. En ook Samuel kwam uit zo'n geslacht. dat hij meegenomen kon worden de tempel in. En zo'n klein kind was daar om God te loven en te prijzen. Want wat deed hij haast nog aan bediening? Nou, ik weet het niet, maar ik denk dat Evelie ook meer scherven brengen geluk leefstijl heeft. Hè? Meer weghalen en meer alles verplaatsen dan het juiste doen. Dus zo'n kind was daar. En dan denk ik, zo'n kind Samuel. Ik zou er bijna kriebels van krijgen om te zeggen, zet Evelie maar in de tempel om God te loven en te prijzen. En waar komt ze? Waar komt ze? Maar ik denk dat Samuel een betere voedingsbodem, een betere groeibodem heeft gehad. Zijn moeder Hanna bad al voor hem, nog voordat hij verwekt was. Ze bad al voor hem. En dan wordt hij geboren en dan bidt ze ook nog, als ik dan dat kind krijg, waar ze zo naar verlangt, dan geef ik hem aan u. Ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar als ik iets krijg, dan heb ik dat om te houden. En niet om weg te geven. Nou, de meeste van ons hebben niet zoiets geweldigs groots gekregen. Maar je geeft het niet weg. Je bent toch een beetje hebberig. Maar Hanna niet. En de eerste jaren van zijn leven brengt ze dat kind ook biddend groot. Hoeveel ze gebeden heeft en hoe en wanneer. Maar dat kleine joch van 3 jaar komt daar met zijn priestermanteltje in de tempel en wordt bij Eli achtergelaten. Ik hoor het bijna als ik zo'n verhaal bij Gerrit zou lezen. Dan zou hij zeggen, ik moet God toch even waarschuwen dat dat niet juist is. En dat vind ik altijd leuk, want dat brengt mij aan het denken. Dan denk ik, ja, dat zou ik ook denken. Wie brengt er zo'n vroom opgevoed leuk jongetje van 3 jaar bij Eli en zijn zonen met hun wangedrag? Zelfs met hun misdadig gedrag. Want die zonen zeggen, als je mij dat goede vlees niet geeft, zorg ik wel dat ik het krijg. En dan komen ze met hun grote vorken, vleesvorken aan. En daar breng jij jouw jongetje. Ik moet er niet aan denken dat ik daar mijn kind achterlaat. Ik zou het ook niet doen hoor, Joost. Niet doen. Niet doen. Maar wat een verschil met thuis. Als je een moeder en een vader hebt, hij hoeft nog niet mee naar de tempel. He, zoog dat kind totdat je denkt dat het oud genoeg is om gebracht te worden. En daar gaan ze dan met het kind. En dan zit hij dan bij Eli in de tempel. In plaats van die biddende bescherming van vader en moeder, zit hij bij een onmachtige Eli en zijn onaangename zonen. Zeg ik het heel netjes. En wat me dan frappeert is dat Samuel niet vervalt in datzelfde gedrag. Wat heeft dat kind meegekregen dat het een gewoon goed kind kan zijn? En misschien heeft hij inderdaad wel elk jaar uitgekeken naar vader en moeder die een nieuw jasje kwamen brengen. Misschien hebben vader en moeder meer uitgekeken. Weet ik niet. Maar hij heeft niet datzelfde gedrag. De eerste tekst zegt, die kleine Samuel diende de Heer en droeg daarbij een linnen priesterhemd. Linnen is een gewassen, gereinigd, geheiligd hemdje. En daarin mag hij zingen en dansen en springen en de Heer loven en prijzen. Dat was wat dat kind mocht doen. Heerlijk als we nog kinderen kunnen zijn, mogen zijn. Ach, heerlijk, dat mogen wij dan ook nog doen. En die tweede tekst zegt gewoon iets verder. Terwijl die jonge Samuel dicht bij de Heer opgroeide. Dan moet je even nadenken. Bij Eli en zijn misdadige zonen. En dan staat er, en hij groeide dicht bij de Heer op. Dat vind ik een nadenker. Ik kan er niet veel over nadenken, maar het is zo'n schrille tegenstelling. Zo'n gaaf kind. En dan staat er eentje, een hoofdstukje verder, een paar versen verder. Die jonge Samuel, zo jong is die dus, hè? Diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Dan denk ik, dan zou ik, als ik erover nadenk, nog dieper over nadenk, vaak dan krijg ik toch de koude rillingen. Je geeft Evelie toch ook niet mee aan Connie daar in die gevangenis. Even nadenken. Nee. Nou ja, die tempel was niet de gevangenis, maar wat er gebeurde was net zo erg. Misschien nog wel erger, want de vooraanstaande mensen die het voorbeeld waren voor het volk, hoe ga je met God om? Daar breng je Samuel dus. Ik vind het zo bijzonder dat je zo'n jong kind in zulk slecht gezelschap kan brengen. Misschien hebben ze ouders het niet geweten, maar ze hebben wel gedaan wat ze beloofd hadden. Hij verkeert dus in slecht gezelschap en toch kan en wil hij de Heer dienen. En dan openbaren zich zijn oren. Hij hoort het en hij gehoorzaamt het. En ik wil graag dat hele stuk lezen. We hebben nog 5 minuten tijd, dus het kan. Die jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken ook geen visioenen door. Wel een heel duister iets. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats en zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. Wat een verschil in keuzes. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Daar heb je het, Anneke. Ja, antwoordde Samuel. En hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Het was allemaal nog tradities wat hij meegekregen had. Opnieuw riep de Heer Samuel, voor de 3e keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. De Heer heeft het dus 3 keer moeten herhalen. Niet voor Samuel, maar voor Eli. Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar hoort of luistert. Samuel legde zich te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Het horen van Gods woorden en gehoorzamen betekende voor Samuel eigenlijk die blijvende aanwezigheid van de Heer. Hoe vaak hebben we dat net gezongen? Blijvende aanwezigheid. En dan staat er. En Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had gezegd. En dat is dat hele negatieve van Eli en zijn zonen en zelfs van zijn schoondochter en zijn kleinzoon. Dood, dood, dood. Alles was voorzegd, daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Beersheba, tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. Niet alleen maar priester, maar nu ook profeet. En in de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Ik ben al begonnen in het begin om te zeggen dat Griekse woord voor horen betekent ook tot het einde toe aanhoren. Niet even tussendoor iets anders doen, tot het einde toe luisteren. Dan weet je waar het om gaat. En Samuel deed dat. Het vervolg is dat hij 10 jaren later David tot koning mag salven. En uit die David is Jezus, de Zoon van God, voortgekomen. En hij gaf zijn leven voor ons. Ongeacht of we zouden willen luisteren of niet. Of we het zouden willen horen of niet. En toen ik daar nog wat over door liet zakken bij mezelf, dacht ik, wat een verschil is dat onder ons, met ons, ook in onze gemeenschappen, ook als wij bidden. Meestal bidden we op de grens van de dood, dit. Hoor, Heer, uw dienaar spreekt. Hoeveel leggen wij de Heer voor wat hij zou moeten doen? Hoor, Heer, uw dienaar spreekt. De andere kant is dat wat Samuel leerde. Spreek, Heer, uw dienaar hoort. En door dat horen was er leven voor hem, voor de tempeldienst, maar voor een heel volk. Terwijl bij het vorige horen, hoor, Heer, uw dienaar spreekt, zoals Eli zei en zijn zonen, dat bracht sowieso op één dag al 30.000 doden. En dat volk werd steeds minder. Bij Samuel was het anders. Die zei, hoor, of spreek, Heer, uw dienstknecht hoort. En hij gehoorzaamde. Voor mij blijft het nog steeds een beetje nagalmen dat er een hele negatieve spiraal kan zijn in wat je hoort en hoe goed je hoort of niet goed je hoort. Maar niet alleen maar met je oren, maar ook geestelijk. Hoor je het? Hoor je Gods stem van dit moet je niet doen? En uiteindelijk doe je het dan toch. Ja, dat geeft niet het beste. En soms hoor je zijn stem, kost het heel veel moeite. Paulus spreekt er ook over. Wat ik moet doen, doe ik gewoon niet. Het is een strijd in mezelf, het zal een strijd blijven. Maar leren om te zeggen, spreek, Heer. Ik luister. En ik wil het horen. En ik wil er dan ook mee aan de slag. Dat komt jezelf ten goede, fijn ook. Maar het komt ook het volk ten goede. De mensen om je heen. Zoals drie mensen daar uit de tempel toch een heel volk konden misleiden door wel te horen en niet te luisteren. 30.000 doden plus de rest. En ook het nageslacht van Eli kwam er niet meer aan te pas. Geen diensten meer, vroege dood, niemand zou bejaard worden. En dan dacht ik, en van Samuel is het toch een totaal ander iets. Maar alleen al het feit dat zo'n kleine jongen uit een goede achtergrond in zo'n verdorven gezin kwam, waar hij toch de Heer bleef dienen. Ik vind het op zich zo bijzonder. Maar ik dacht, wij ook als gewoon kleine kinderen van onze grote vader, wat neem je mee? Wat telt bij je als je het hoort en het doet? Het verschil tussen dood en leven. Hoor, Heer, ik spreek even tegen u. Zo kan je het vertalen. Je kan ook zeggen, spreek, Heer, heb ik nu even tijd om te luisteren. En misschien ook nog even tijd om te doen.